Mijn naam is Kees Klomp en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast.
Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
Welkom bij aflevering Intens 169 met niemand minder dan Kees Klomp. En jij zou Kees kunnen zien als iemand die het boeddhisme praktisch maakt en concreet maakt. En daar hou ik enorm van. Hij is auteur van onder andere de boeken Verlichting in Business. Ook het handboek Betekenisvol Ondernemen is van zijn hand. En ja... In dit interview komt van alles voorbij. We gaan het hebben over wat volgens Kees de juiste en de onjuiste definitie is van purpose. Het komt te pas en te onpas voorbij. We vinden allemaal dat je een purpose moet hebben, een betekenisvol leven moet leiden. Nou, wat is nou volgens Kees de juiste en de onjuiste definitie hiervan? We gaan het ook hebben over de theorie van Simon Sinek. De why, what, how. Wat volgens Kees zo'n beetje de meest overschatte theorie van dit moment is. Dus dat vind ik een interessante uitspraak. We gaan het hebben over de Maslow-pyramide. Hoe die eigenlijk vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. We gaan het hebben over 4 niveaus van geluk. Nou, je hoort het. Dit is een fucking vet interview. Vol met concrete en interessante inzichten. Veelal uit de boeddhistische hoek. Dus wat mij betreft een heel tof interview om gewoon nu te gaan checken. Hier is Kees Klomp.
100% Kees!
Ja, dames en heren. Tegenover mij zit Kees Klomp. En ja, we gaan het volgens mij over een hele hoop onderwerpen hebben. De voorbespreking heb ik ook maar gestopt. Maar ik dacht, nou... Laat ik al mijn vragen maar on camera en live tijdens het interview aan jou stellen. We gaan het onder andere hebben over purpose, maar daarover later meer. Allereerst, Kees, wat wil jij worden als je later groot bent?
Wat wil ik worden als ik later groot ben? Ik denk toch het misschien wel het allerliefste gewoon boer.
Kijk, dat lukt aardig, denk ik.
Ja, nee, ik woon sinds 2006 op een boerderij. En dat heeft mijn hele kijk op voedsel en voedselvoorziening wel heel ingrijpend veranderd. We hebben ook allerlei fruitbomen in de tuin. En het is echt wonderbaarlijk om te zien hoe dat... Ja, de natuur, het lijkt allemaal zo logisch en simpel, maar het is echt zo wonderbaarlijk.
Ja.
Dus als ik echt zou mogen kiezen, zou ik denk ik niets liever doen dan de hele dag bezig zijn met het verbouwen en het oogsten van producten. Ja.
Toevallig gisteren besefte ik me dat nog, want ik lul er best wel vaak over in mijn shows. Zoek ook de natuur op, de verbinding met de natuur is heel belangrijk. Mm-hmm. En ik dacht gisteren, ja Thijs, daar lul je zo vaak over, maar wanneer is nou de laatste keer dat jij eventjes echt in de natuur bent geweest?
Mm-hmm.
Jij bent geëmigreerd naar Assen, hè? Voor de duidelijkheid.
Nou, naar Drouwen zelfs. Assen is nog is ja. Voor Drentse begrippen zeker een hele grote stad.
Ja, ja.
En ik woon in een dorp met net iets meer dan 500 inwoners, Drouwen. Dus, ja. En inderdaad, ja, we zijn echt, ja, zo noemen we dat ook, geëmigreerd in eigen land. Ja.
En wat heeft dat met jou gedaan? Dat jij nu daar woont op een boerderij en in de natuur je eigen groenten kan verbouwen, et cetera. Wat voor impact heeft het op jouw leven gehad?
Nou, enorm. Enorm. He, dus kijk, je moet het je zo voorstellen dat je als je in de stad woont, je eigenlijk helemaal niet bewust bent, gewaar bent van seizoenen. En je merkt aan een stad dat het zomers wordt omdat de terrassen open zijn, om het even zo te zeggen.
Ja, dat je ineens weer overal ijskoffie kan krijgen.
Dat precies, is dan dat, meestal, soort dingen. Ja. Dat soort dingen. Waarin als je in de natuur woont, dan zie je veel meer dan in de stad het ritme van de natuur. Dus je zit letterlijk dichter in de kringloop van de dingen. Hè. Dus er is op het platteland echt een enorm verschil tussen de 4 seizoenen. Die hebben echt alle 4 hun eigen tempo, hun eigen ritme, hun eigen geur, hun eigen zicht. En dat is het, dat is wat het vooral heeft gedaan. En tweede, wat het altijd heeft gedaan, ik ben altijd wel enorm geïnspireerd geweest en geïnteresseerd geweest in natuur. Maar als je echt in de natuur woont, hè, wij wonen in een dorpje wat eigenlijk volledig omcirkeld is door natuur. En dan ook nog eens een keer door allerlei verschillende natuur. Dus we hebben het drauwende zand, wat een zandverstuiving is. Dat is echt zo'n Drents landschap met schapenkuddes erop. En dan hebben we de bossen van boswachterij Drouwen. Die gaan helemaal door tot aan Assen. Dat zijn kilometers lang staatsbossen met allerlei verschillende soorten bomen en percelen daarin. En dan hebben we aan de andere kant van het dorp hebben we ook nog de vlaktes, om het maar even zo te zeggen, richting Stadskanaal.
Ja.
Waar de boeren actief zijn. Dus je hebt al die verschillende natuurlandschappen eigenlijk op loopafstand. En als je daartussen woont, als je daarin woont, dan ga je dus ook veel meer ontzag krijgen voor die natuur, voor de biodiversiteit, voor de veelzijdigheid die daarin zit. Ook het wonder dat het zichzelf zo ontwikkelt. He, toen wij kwamen te wonen, wij kochten een oude boerderij met 2 hectare grond erbij. En op een deel van dat grond hebben wij een vijver uitgegraven en zijn we een bos gaan creëren. Dus we zijn letterlijk het bos ingegaan en hebben stekjes meegenomen. En die hebben we neergezet. En nu, het is bijna 15 jaar geleden dat we er zijn komen wonen. Dus daar is een bos. Dus ik heb een bos gecreëerd op mijn eigen land. En wat zo bijzonder is, is dat je dus ook ziet dat natuur en biodiversiteit dat zeg maar een zichzelf versterkend, organiserend proces is. Dus je ziet gewoon in de loop van de jaren dat stuk bij die vijver en dat bos dat we hebben gecreëerd, dat rijker en rijker en rijker wordt aan soorten. Dus er ontstaan, komen steeds meer diersoorten bij. Er komen steeds meer plantjes bij. Het is echt bizar om te zien wat er gebeurt als je gewoon niet ingrijpt. Dat die natuur zichzelf zo continu ontwikkelt en eigenlijk alleen maar geeft.
Ja. Ja,
dus generositeit,
ja.
Dat is echt iets prachtigs. Dat is iets, je ziet gewoon dat natuurlijk is op die manier.
En ik denk als mensen het horen, dan voel je het al bijna. Hey, ik zie nu ook helemaal voor me dat jij zo je handen vies maakt en die stekjes aan het planten bent.
Is echt gebeurd,
precies. En wat wil ik erover vragen? Je zegt ook, de 4-jaargetijden worden ineens veel tastbaarder en zichtbaarder. Ja. Maar kun je dat nog een stukje concreter maken? Want wat voor impact heeft het dan op jou persoonlijk? Heeft het jouw gevoel veranderd? Of misschien wat inzichten of de mate waarop jij keuzes maakt en prioriteiten stelt in je leven? Dus kun je het nog concreter maken? Ja. Wat voor impact heeft het op jou persoonlijk gehad?
Nou ja, ik denk dat de grootste verandering is geweest dat ik dacht, dat ik ben opgegroeid in Haarlem, in de stad. En ik heb altijd van mezelf gedacht dat ik een stadsjongen was. Ik was gek op de stad.
Ja.
En sinds ik in het dorp woon in Drenthe, weet ik dat ik echt deep down een dorpsjongen ben. Dus ik heb heel erg geleerd dat die kleinschaligheid en die overzichtelijkheid en ook de sociale controle enzovoort, ik gedij daar echt als mens veel meer in dan in die grote stad. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En wat de specifieke rol van de natuur vooral is, is dat er een soort van rust en ruimte beschikbaar is die je meeneemt in je geest. Dus ik ben gezegend, alhoewel het is niet echt een zegen, met hoge sensitiviteit. Dus ik raak snel overprikkeld als ik veel op een dag te verwerken krijg. En ik merk gewoon dus werkelijk bij ons thuis in Drouwen, in Drenthe, dat het helend op mij werkt. Dat ik gewoon letterlijk ruimte krijg in mijn hoofd en in mijn lijf. Dus als ik in het bos loop en ik ga eigenlijk, als ik thuis ben, als ik thuis werk en in het weekend, dan ga ik altijd de bos in met onze honden ook enzovoort. Dan voel ik letterlijk hoe die natuur mij leegmaakt. Hoe ik daar zeg maar die prikkeling kwijt raak en hoe ik steeds meer ook begin te beseffen wat er allemaal om me heen gebeurt. Dus als ik begin met wandelen, ben ik nog heel erg overprikkeld. En tegen de tijd dat ik aan het eind van die wandeling ben, dan hoor ik de vogels.
Ja.
En dan hoor ik geritsel in de bossen, waar ik me in het begin helemaal niet gewaar van ben, omdat ik heel erg bezig ben met het geluid in mijn eigen hoofd.
Ja.
Maar aan het eind ben ik me daar opeens dan bewust van. En dan zie ik overal om me heen dat het leeft en beweegt. En dat had ik totaal niet in de stad. Totaal niet. Was
dus
niet bezig.
Ja, dus het hoofd leeg en je batterijtje vol na zo'n wandeling.
Ja, dus je kan echt merken dat natuur veel meer is dan een decor.
Ja,
het is echt, het gaat Het is intrinsiek.
Ja, en laten we nog één praktisch dingetje aan koppelen. Hè, want er kunnen best wel luisteraars zijn die nu denken, nou, misschien inspireert mij dit wel om te gaan verhuizen. En dan denk je, nou, Thijs is heel extreem. Maar ik sprak laatst een luisteraar, die is door een specifieke podcast aflevering, heeft zij besloten om vanaf Curaçao weer terug naar Nederland te verhuizen. Ja, dus voor mensen die nu daarmee ook wat in gedachten spelen om, straks wordt jouw dorpje overbevolkt door deze aflevering. Ja. Be careful what you wish for. Nee, je kan ook gewoon nog je bedrijf in Rotterdam houden. Want dat is wel, kan je eens even praktisch uitleggen hoe dat dan gaat? Want jouw bedrijf zit in Rotterdam.
Ja, dus ik ben mede-initiatiefnemer van Thrive Institute. Zo heet dat, zo heet onze organisatie. En hiervoor heten wij SMO, Stichting Maatschappij en Onderneming. En waren we onderdeel van de Erasmus Universiteit. En waren we dus ook op de campus van de Erasmus Universiteit gevestigd. En wij hebben in 2019 besloten om onafhankelijk verder te gaan. Omdat we zoveel samenwerken met andere kennisinstellingen, met andere hogescholen en scholen, dat het eigenlijk problematisch werd dat we exclusief van één onderwijsinstelling waren. Ik ben dus 2-3 dagen in de week fysiek in Rotterdam en woon en leef in Drenthe. En dat gaat echt perfect, joh. Ik stap gewoon in Assen op de trein. Dan gaat een trein rechtstreeks naar Rotterdam Centraal. Ik ga lekker in de stiltecoupé zitten. Wat gewoon 2 uur en een kwartier effectieve werktijd oplevert. Ik kan gewoon lekker geconcentreerd werken in de trein. En kom ik aan in Rotterdam, wat ik een heerlijke stad vind. En ik kan me helemaal onderdompelen dan die dagen in stadscultuur en alles wat erbij hoort. Alleen als ik dan weer naar huis ga, dan ben ik gewoon weer in een volstrekt andere omgeving. En die balans, ja, die werkt echt onwijs goed voor mij. Ja. Ik moet wel zeggen, kijk, want al die jaren stadscultuur hebben er wel voor gezorgd. Ik heb de stad ook wel nodig, weet je. Ik vind wel, ik zou er niet aan moeten denken om alleen maar in een soort van isolement te leven. Ik vind juist die combinatie van aan de ene kant dat hele stadse met alles wat erbij hoort voor mijn werk en dan thuis gewoon onze boerderij met de rust en de ruimte en de niksigheid zou je kunnen zeggen.
Hey, en laten we het lekker gaan hebben over purpose. Een begrip wat je te pas, maar ook zeker te onpas tegenkomt als je aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling en je opent je Instagram of de happiness of je gaat podcasts luisteren. Ja. Dus laten we eens bij het begin beginnen. Waar hebben we het wat jou betreft over? Want jij zei net al in de voorbespreking, ik denk wat anders over purpose dan de meeste mensen.
Ja.
Dus laten we bij het begin beginnen. Wat is wat jou betreft purpose? En wat is wat jou betreft ook vooral de verkeerde definitie of de verkeerde interpretatie van het begrip purpose, betekenisvol zijn?
Nou, wat mij betreft is de definitie of de omschrijving van purpose is dat het een ervaring van welbevinden is die optreedt naar altruïstisch gedrag. Dus ik beschouw purpose als een zintuiglijke ervaring. Als iets wat je voelt, wat je als mens meemaakt.
Ja.
En daarom klassificeer ik het persoonlijk ook als een vorm van geluk. Een gelukservaring. Het is een vorm van welbevinden.
Ja.
En wat er anders aan is dat de manier waarop purpose nu vooral wordt gepositioneerd en geframed is als een bijvoeglijk naamwoord.
Ja.
Dus het wordt gezien als iets wat je waarvoor je naar moet zoeken. Iets wat buiten jezelf ligt voor een deel. En dan gaan mensen daarna. Je hoort ook al die verhalen van bedrijven die dan de hei op gaan met een lege flip over. En dan komen ze terug en dan hebben ze hun purpose geformuleerd.
Ja.
En die staat dan op die flip over met hele mooie, dure woorden. Maar wat mij betreft is dat echt onzin. Hè? Bedrijven hebben geen purpose. Bedrijven kunnen niets ervaren.
Ja.
Mensen kunnen dingen ervaren. Dus een bedrijf met een purpose is per definitie onmogelijk. Want een bedrijf bestaat niet. Een bedrijf heeft geen emotie. Mensen in een bedrijf hebben een emotie. Alleen purpose is een hele subjectieve, selectieve ervaring. Alleen jij kan hem ervaren en jouw ervaring is anders dan die van mij.
Er
zijn natuurlijk wel overeenkomsten in dat wat wij kunnen ervaren. En je kunt wel degelijk met elkaar een bepaalde doelstelling gaan delen en ervaren. Maar het is echt iets heel anders dan wat er nu wordt gebruikt. Vooral in business domein. Ja. Als het gaat over purpose. Weet je, dat is eigenlijk gewoon veel meer de missie van een bedrijf. In de oude terminologie, maar dan met duurdere woorden.
Ja, ja. Nou gaan we het zo ook nog over hebben. Je zei net iets van purpose is een gevoel. En dat kan volgen na altruïstisch gedrag.
Ja.
Kan je gewoon even het woord altruïsme toelichten voor de mensen die dat niet kennen?
Ja, dus altruïsme is gedrag wat niet zozeer gericht is of niet zozeer wat niet gericht is op je eigen belang, maar op het belang van de ander. He, dus misschien wel de simpelste manier om het uit te leggen is dat purpose wordt heel erg geassocieerd met de top van de Maslow-pyramide, met zelfrealisatie.
Ja.
En eigenlijk is purpose wat mij betreft niet zelfrealisatie, maar anderrealisatie. Dus in plaats van dat je naar binnen gaat en je druk maakt over je eigen geluk,
ja,
wat een hele hedonistische manier van geluk najagen is, is het veel meer van je focus op dat wat de ander nodig heeft, van betekenis zijn voor een ander. En ja, wij hebben dan vervolgens in onze menselijke biochemie een stofje wat vervolgens wordt losgemaakt op het moment dat we dat doen, wat een lekker gevoel geeft. En dat is wat mij betreft wat je voelt als je purpose ervaart.
Ja.
En dus een andere manier om het heel simpel te maken, vind ik altijd dat purpose zoals het nu wordt geframed, is het iets als iets wat je moet hebben. Dus het gaat uit van bezit. En dat betekent dus ook dat het iets is wat je kunt najagen. Dat is ook een veelgebruikte frame met geluk. Dat geluk iets is wat als je dit en dit hebt, dan ben je gelukkig.
Ja.
Terwijl als je purpose gaat zien als iets wat je bent, hè, als iets wat met je gebeurt, omdat er iets binnen jezelf wordt losgemaakt, of aan wordt geraakt, of hoe je het ook wil noemen, dan is het dus niet afhankelijk van dat wat je bezit. En niet iets wat je moet najagen bij jezelf, maar iets wat je moet wakker maken, ontwaken in jezelf. En daar geloof ik veel meer in.
Ja, want om het nog tastbaarder te maken, purpose wordt vaak gezien als als ik de wereld niet een stukje mooier heb gemaakt, dan ben ik niet betekenisvol geweest en dan ben ik dus niet goed genoeg.
Ja.
Dus het is iets heel moois. Maar bij veel mensen, ik denk, en juist als je bezig bent met het luisteren naar dit soort podcasts en met persoonlijke ontwikkeling, heb je het idee van als ik in mijn leven niet voor heb gezorgd dat ik honger heb bestreden, dan was ik dus blijkbaar niet goed genoeg.
Ja.
Ik vind het heel tof dat jij duidelijk iemand bent die er dus wat anders over denkt.
Mm-hmm.
Dus kan je dat nog eens iets verder toelichten?
Nou ja, kijk, zonder dat we het doorhebben, zijn we de afgelopen 75 jaar enorm beïnvloed door het neoliberale denken. He, dus we gaan hier geen politieke discussie van maken, maar hoe je het ook wendt of keert. Wij hebben door eigenlijk de kern van het neoliberale gedachtegoed, maken wij een enorm groot en belangrijk onderscheid tussen winnaars en verliezers. Tussen succesvolle mensen en niet succesvolle mensen. En het beeld wat we hebben van succes is eigenlijk de grote pot met goud. We willen allemaal succesvol zijn. We willen allemaal want succesvol geeft status. En positieve status. En dat voelt goed. Dus wat heel belangrijk is ook geluk is daarmee bijna gemonetariseerd. In de zin van, als je dus niet gelukkig bent, dan ben je dus niet succesvol. En dat heb je aan jezelf te danken. En het heeft dan vooral te maken met het feit dat je blijkbaar niet in staat bent om de externe omstandigheden in je leven positief te beïnvloeden.
Ja.
Nou, datzelfde zie je nu. Diezelfde frame zie je eigenlijk ontstaan met purpose. Hè? Dus purpose, iets voor een ander betekenen met het positieve gevolg daarvan dat je daar persoonlijk je goed bij voelt, wordt een soort statussymbool. Waarbij het niet meer gaat om het principe op zich. Wat we bijvoorbeeld allemaal van heel dichtbij kennen in onze privélevens. Ik bedoel, hè, als je een partner hebt en je hebt kinderen, dan vind je het de normaalste zaak van de wereld om de hele dag onvoorwaardelijk te geven. Hè, dat heet liefde.
Mm-hmm.
Alleen we gaan dat dan vooral in de zakelijke context gaan we dat dan omgeven van begrippen als impact en het hebben van invloed. En dat gaan we dan ook weer meteen associëren met grote en mislepende zaken. Hè, dus inderdaad wordt impact, purpose, wordt dan meteen een soort waardeoordeel Waarbij als het inderdaad niet groot en meeslepend is, je eigenlijk dus gewoon een mislukking bent. Net zoals dat je nu in de ogen van velen een mislukking bent als je onvoldoende geld op je bankrekening hebt staan. Of als je niet in staat bent om een titel voor je naam te zetten of op televisie te komen of andere vormen van status. Ja. Weet je, en dat is volstrekt illusoir. Het slaat helemaal nergens op. Het is alleen iets wat zo onlosmakelijk onderdeel is geworden van onze cultuur. Het onderscheid tussen winnaars en verliezers. En vooral het feit om jou daar zelf als mens verantwoordelijk voor te maken. Dat ook purpose, het nastreven van algemeen belang, weer een kunstje wordt om jezelf op een voetstuk te zetten. En dat is niet alleen jammer. Maar het is ook volstrekt contraproductief. He, want het werkt namelijk uiteindelijk niet zo. He, op het moment dat je namelijk stiekem toch een eigen belang nastreeft.
Ja.
He, dat het een kunstje wordt. Dan ervaar jij dat gevoel van welbevinden niet.
Ja. He,
dan wordt het toch allemaal gewoon weer klassiek ego-strelen.
Ja. Ja.
En is het dus ook heel vluchtig. He, dus kijk, ik maak eigenlijk een onderscheid tussen vier verschillende vormen en je zou kunnen zeggen levels van geluksbeleving. He, dus kijk, geluk wordt gezien als een soort van autonome staat. Maar als ik iets heb geleerd in de afgelopen 35 jaar boeddhistische levensbeschouwing, is dat eigenlijk geluk verschillende vormen heeft. Dus er is niet zoiets als geluk. Er zijn eigenlijk verschillende vormen van geluk. En die herkennen we allemaal. Hè? Dus de meest basale vorm waarop wij mensen geluk herkennen is pleziergeluk. Pleasure.
Ja.
Hè, dus heel plat gezegd. Je hebt een paar schoenen gezien in de etalage. Die wil je heel graag hebben. En daar ga je voor sparen. En op het moment dat je je geld bij elkaar hebt gespaard en je koopt die schoenen, dan ervaar jij een gelukzalig moment. Dat is echt geluk.
Ja.
He, dat is niet inferieur. Plezier is niet inferieur geluk. Het is echt geluk. Het enige probleem van pleziergeluk is, en dat merk je met die schoenen, als je ze een week aan hebt gehad en je hebt al een keer in de kak gestaan of iets anders, dan ebt dat geluksgevoel weg.
Ja.
Dan,
he,
dus dat gevoel is vluchtig en oppervlakkig en het verdwijnt weer heel snel. Dus pleziergeluk is echt geluk. Alleen het is extreem afhankelijk van externe omstandigheden en het is extreem kortstondig.
Ja, zoals Guido Weijers in zijn masterclass zegt, chocola en orgasmes.
Precies.
Ja.
Extreem kort. Nou, dus wat mensen dan vervolgens doen, is mensen ze gaan op zoek naar een vorm van geluk die wat bestendiger is. En die hebben we allemaal en die kunnen we vinden. En dat noemen we prestigegeluk. Dus ook prestigegeluk is geluk wat hartstikke echt is, wat heel erg bestaat. En prestigegeluk is het geluk wat we ontlenen aan onze status, aan ons succes. He, dus waar we het net over hebben, is eigenlijk allemaal prestigegeluk.
Ja.
En de belangrijkste bron om het levende bewijs van prestigegeluk in de praktijk te zien, heet social media. Als je op Instagram kijkt, of op Facebook, of iedereen laat daar altijd zijn succesvolle, mooie, schone kant zien. Omdat we het allemaal belangrijk vinden om door elkaar gewaardeerd en erkend te worden.
Ja.
Er is niemand in de wereld die niet gedijt bij erkenning en waardering. Want er zijn wel mensen die zeggen, ja, maar dat is allemaal overtrokken. Dat is sadomasochisme, dat is onzin. Mensen hebben waardering en erkenning nodig.
Ja.
En ontlenen daar ook een echt geluksgevoel bij.
Ja.
Het enige nadeel ook van prestigegeluk is dat het is extreem afhankelijk van externe omstandigheden.
Ja.
Want je hebt altijd iemand anders nodig die jou erkent en waardeert. En het is ook onmogelijk om altijd overal de beste in te zijn. Je kunt onmogelijk altijd erkenning krijgen. Er zijn altijd mensen die het met je oneens zijn. Er zijn altijd mensen die dingen beter kunnen.
Ja.
Dus ook dit is uiteindelijk een recipe voor disaster.
Ja. Dus je doet dus heel erg je best om het allemaal perfect. Hè? Dus je carrière ziet er mooi uit. Je auto, je huis.
Dat laat je allemaal zien.
Ja, precies. Je hebt een stabiele relatie. Je hebt kids, whatever. Ja. Dus je doet alles om dat perfecte plaatje. Dat is al in principe onmogelijk om dat altijd vol te houden.
Ja.
Maar al lukt dat, dan krijg je misschien losse flarden van erkenning en waardering.
Ja.
Maar er zijn ook weer een stel mensen die daar een mening over hebben.
Precies.
Dus het is heel erg buiten jouw invloed om en omstandigheden gericht.
Precies. Dus ook dit is een bouwwerk wat uiteindelijk in elkaar flikkert. Nou, en dan heb je dus nog een derde tak van sport waar heel veel mensen ook hun heil in zoeken. En ook weer voor een deel succesvol en in ieder geval hartstikke echt geluk. En dat is passiegeluk.
Oh ja.
Dus mensen ervaren ook geluk. Hè? Dus het begint met pleasure, dan krijg je prestige en dan krijg je passie of passion. En passiongeluk is geluk wat je ervaart op het moment dat je de dingen doet die echt bij je passen.
Ja.
He, dus ik weet 100% zeker dat jij zal het met me eens zijn dat er een onwijs verschil is tussen werk doen om geld mee te verdienen en het werk doen omdat je werkt vanuit passie.
Ja.
En als je werkt vanuit passie, als je leeft vanuit passie, als je leeft op een manier dat je binnenwereld en de buitenwereld maximaal op elkaar zijn aangesloten, dat is een heerlijk gevoel. Het gevoel van in flow zijn en het feit dat je met je hart en ziel, met hartstocht kunt leven, dat is een echte gelukservaring.
Ja.
Dus en wat je eigenlijk ziet, als ik het even plat sla, is dat een heel belangrijk gedeelte van de bevolking, en dat is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk elders in de wereld geldt hetzelfde voor, die blijft de hele tijd heen en weer bouncen tussen deze drie lagen. Dus je ziet, dus allemaal hebben wij allemaal, we hebben pleziermomenten op een dag, we hebben prestigemomenten op een dag en we hebben passiemomenten op een dag. En afhankelijk van de manier waarop je leven ingevuld, domineert het een of het andere. Maar het is geen statische situatie, het is ook geen piramide. Het zijn eigenlijk punten die op de horizon staan.
Ja.
Nou, en purpose geluk is eigenlijk geluk wat nog een stap hoger gaat. Dus het komt na passie. En purpose geluk is dus het geluk waarbij je tot de conclusie en de ontdekking komt dat het helemaal niet zozeer gaat over jouw geluk, maar eigenlijk veel meer over het geluk. He, dus ik weet niet, ken je het boek The Second Mountain van David Brooks?
Nee.
Nou, David Brooks is echt een aanrader. Wat hij zegt is, we hebben als mens, hebben wij in ons leven hebben wij twee bergen. He, dus we beklimmen, de eerste berg is de berg van het ego. En passie, plezier en prestige zijn eigenlijk allemaal ego-bolwerken. Hè? Dus dat zijn allemaal dingen die over jouw leven gaan, over jouw geluk. En wat David Brooks zegt is, op een gegeven moment komen we tot de conclusie, dan hebben we die berg beklommen en we staan daar bovenop. En dan komen we tot de conclusie, is dit nou alles? Ja, dus je hebt de status, je krijgt waardering, je krijgt erkenning, je hebt een plezierig leven, je leeft vanuit passie. En vervolgens sta je op die berg en dan zeg je, ik mis nog iets. Ik mis nog het feit dat mijn leven ergens over gaat, dat er richting in zit, dat er zingeving in zit. En wat er dan gebeurt is dat mensen van die eerste berg af flikken. Dan kom je in een dal terecht, en vaak een depressie. Of een burn-out of een andere situatie waarin je de klimtocht naar boven heeft kracht gekost.
Ja. En je bent er eindelijk en dan is het dat niet.
En dan is het dat niet. En dan flikker je in een dal en dan klim je de tweede berg omhoog. En dan de tweede bergtop eindigt niet hoger dan de eerste bergtop met purpose. En purpose is dus eigenlijk de erkenning dat je niet zo bezig moet zijn met je eigen situatie en je eigen belang. En met jouw passie en met jouw prestige en met jouw plezier. Maar veel meer met het dienen van dat wat nodig is om alles en iedereen in een staat van tevredenheid te laten verkeren. Dus op het moment dat je je eigen belang overstijgt, zelftranscendentie, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat zingeving begint op het moment dat je je eigen doen en laten los durft te laten. Dus een van de allerbelangrijkste misvattingen die ik over purpose vind, is dat purpose heel erg gaat, en dat is vooral gebeurd door Simon Sinek met zijn why.
Ja, ja.
De golden,
heerlijk, die man wordt altijd opgehemeld en gaat even met gestrekt been erin.
Ja, ik vind dat echt de meest overschatte theoreticus van de afgelopen decennia. En ik begrijp me niet verkeerd, ik heb helemaal niks tegen die why, the what en die how, maar vroeger noemden we dat gewoon visie, missie en ambitie. Dat was gewoon de manier om een bedrijf te positioneren. Maar Sinek heeft de why heel erg gekoppeld aan purpose. Dus je ziet nu heel veel bedrijven die hebben het over purpose. En om hun purpose te vinden gaan ze het hebben over hun why. En die why bestaat dus bij gratie van introspectie. Je gaat naar binnen. Nou, als er nou iets kenmerkend is voor betekenisvolle ondernemers, voor ondernemers die vanuit purpose opereren, is dat ze nou één ding niet doen en dat is naar binnen gaan. Ze gaan juist naar buiten. Ze krijgen namelijk oog voor de situatie van een ander. Dus alle wereldverbeterende ondernemers, alle ondernemers die bezig zijn om kinderslavernij uit te bannen of om de wereld groener te maken of om voedselvoorziening te verbeteren, allemaal wereldverbeterende bedrijven hebben allemaal één ding met elkaar gemeen. En dat is dat ze eens een keer niet met zichzelf bezig waren, waardoor ze oog kregen voor wat er om zich heen speelde. Dus purpose is niet naar binnen gericht, maar is juist radicaal naar buiten gericht. Dus het gaat niet over het nastreven van een hoger doel. Het is eigenlijk gewoon hoger doen. Dus je doet iets wat eigenlijk ten diepste bij ons mens zijn past. En daardoor ervaar je een vorm van welbevinden. En echt super cruciaal om dat nog even te benadrukken. Ja. Het gevoel wat je ervaart, purpose ervaar je dus ook in je onderbuik. He, dus je voelt het zit niet in je hoofd. Je voelt het heel erg laag in je lijf. En dat heeft ook te maken met het feit dat het is een oerbiologisch gevoel. He, want onze voorouders waren jagers-verzamelaars. Dus wij zijn na een paar eeuwen geciviliseerd gedrag, zijn wij ervan overtuigd dat wij egocentrische wezens zijn. Maar niets is minder waard. Wij zijn ten diepste biologisch gezien nog steeds sociale wezens. Want onze voorouders leefden als jagers-verzamelaars en wisten donders goed dat je voor dat de kwaliteit van de groep bepalend was voor jouw eigen overlevingsstrategie. Dus altruïsme is eigenlijk onze basisvorm. Dus ja,
altruïsme is een overlevingsstrategie.
Dat is in de biologie is dat ruimschoots beschreven. Altruïstisch gedrag is gedrag wat je vertoont om de kwaliteit van de groep te optimaliseren. En dat doe je ten koste van je eigen belang. Maar daarmee dien je feitelijk gezien uiteindelijk wel weer je eigen
indirect
belang.
Indirect dien je dan, ja.
Precies. En we leven nu in een tijd waarin altruïsme letterlijk het verschil gaat maken. Want als wij niet in gaan zien dat we een mondiaal, universeel probleem hebben met klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit en al die grote uitdagingen die we hebben. Als we daarin nog steeds blijven denken vanuit eigenbelang, gaan we ze never, nooit oplossen. We zullen iets moeten gaan creëren met elkaar wat landoverstijgend is, wat rasoverschrijdend is, wat seksoverstijgend is. We zullen het letterlijk met elkaar als bewoners van de aardbodem met elkaar moeten doen. Anders gaan we deze strijd gewoon verliezen.
Ja.
Dus altruïsme is echt ultiem anders dan.
En past bij onze natuur.
Op het moment dat je dat altruïsme voelt in je onderbuik, maak je eigenlijk contact met het oerwezen in je, wat eigenlijk herkent. Ja, je komt eigenlijk thuis, zou je kunnen zeggen.
Wauw. Hey, en je zegt, nou, die gekke Sinek, die zegt, we moeten naar binnen gaan. Maar daar vind je misschien level 3, je passie. Als ik dat goed, zo zie ik hem dan meteen voor me. Van, als je naar binnen gaat, dan merk je, hier word ik gelukkig precies, van. Dit is mijn passie.
Precies, dus purpose wordt ontzettend verschrikkelijk onterecht geframed als een vorm van een passie. Dat is wat het is.
Maar dan alsnog denk ik dat, want er zijn zoveel problemen in de wereld. Je hebt het dierenleed, je hebt het klimaatprobleem, je hebt honger, je hebt diarree in ontwikkelingslanden, je hebt et cetera. En ik merk bij mezelf ook dat het ene probleem doet wel wat met me of doet meer met me dan het andere probleem.
Ja.
Bij het ene probleem waar de ene persoon zegt, och, hier wijd ik mijn hele leven aan om me hier op te focussen. Ja. Merk ik van, ik weet dat het heel ernstig is, maar dit triggert niet zoveel bij mij. Nee. Dus is het niet altijd een wisselwerking van die twee, dat die succesvolle bedrijven en personen waar je het net over had, dat die weliswaar gericht zijn op de buitenkant van, wat heeft de wereld nodig?
Ja.
Maar dat vervolgens wel zo'n probleem of zo'n situatie iets moet triggeren met wat bij hun innerlijke ik past.
Ja, zeker. Alleen dat heeft in ieder geval in de gevallen van de betekenisvolle ondernemers die ik heb geïnterviewd in de loop van de jaren. Ja. Ik heb er vele honderden gesproken. En daar heb ik eigenlijk ontdekt dat deze groep mensen niet gedreven worden door passie, maar door pijn. Dus de reden waarom betekenisvolle ondernemers een bedrijf oprichten om iets te doen aan een bepaald probleem in de wereld is omdat ze de pijn voelen. En er zijn twee manieren waarop mensen pijn voelen. En de eerste en de meest belangrijke is dat de pijn in het heden resoneert met pijn die jij en ik in je eigen leven, in het verleden hebben ervaren. Dus je ziet buitengewoon veel betekenisvolle ondernemers die later iets beginnen wat op de een of andere manier gebaseerd is op iets wat vroeger met ze is gebeurd. Dus er is een probleem in hun eigen leven voorgevallen, waardoor het niet meer het probleem was, maar het wordt hun probleem. Ze begrijpen het probleem.
Ik heb vroeger nooit X, Y, Z gehad. Of X, Y, Z heeft mij vroeger pijn gedaan. En daarom ga ik mij daar nu voor inzetten.
Ja, maar wat dan wel belangrijk is, is dat je dat kun je dan op twee manieren doen. Hè? Dus je kunt dat gaan doen om daarmee je eigen verleden te proberen op te lossen, te compenseren. Ja. Dat is niet een verstandige manier. Ja. Gebeurt overigens ook best vaak, hoor.
Ja.
Maar wat veel belangrijker is, is dat de mensen die op een bepaalde manier zelf deel hebben genomen of kennis hebben genomen van een bepaalde soort pijn veel beter in staat zijn om te doorvoelen waar het nou echt over gaat. Want je kunt namelijk alleen maar altruïstisch gedrag vertonen op basis van compassie. Op het moment dat jij geen compassie voelt met een bepaald probleem.
Ja.
Als je zegt, ja, maar het is niet mijn probleem.
Ja, precies. Ja.
Dan kom je nooit in beweging.
Ja.
Dus compassie is de belangrijkste currency van de betekenis-economie. Hè? Je kunt alleen maar van betekenis zijn op basis van een bepaalde mate van compassie die je om weet te zetten in gedrag.
Ja.
Hè? Dus ik noem empathie, compassie en altruïsme de heilige drie-eenheid van de betekenis-economie. Empathie heb je nodig. Is een kenniscomponent. Hè? Dus het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de situatie van iets anders. Compassie is de houdingscomponent. Hè? Dus het vermogen om met de ander mee te willen voelen en de ander het beste te gunnen. En altruïsme is het gedrag. Dus kennis, houding en gedrag.
Ja.
Maar het schakelpunt is dus die compassie. En die compassie is vaak bovengemiddeld aanwezig bij mensen die zelf een probleem hebben doorgemaakt. Die kunnen zeg maar door het oordeel heen kijken over iets. Hè? Dus als we bijvoorbeeld hebben over armoede. Heel veel mensen hebben een oordeel over armoede. Maar op het moment dat je zelf in armoede hebt geleefd, of je kent armoede van heel dichtbij, doordat het bijvoorbeeld in jouw omgeving is, dan zie je dat het een veel delicater en ingewikkelder probleem is dan dat je in eerste instantie denkt als je er van de buitenkant naar kijkt. En de manier om impact te hebben, de manier om van betekenis te zijn, is niet om iets aan de buitenkant een beetje oppervlakkig te leren kennen. Maar om het heel erg goed te doorgronden, zodat je op een hele goede manier kunt interveneren. He, dus impact maak je totdat je de sleutel van de interventie te pakken hebt. En de sleutel van interventie vind je als je heel dichtbij een bepaald probleem weet te komen.
Ja.
Dus pijn uit je verleden is een waanzinnig goede motor om dichtbij een probleem te komen. En een andere manier om er te komen is dat je echt bovengemiddeld ergert, druk maakt, bang bent of een andere vorm van een heftige emotie in het heden. He, dus ik geef zelf ook les op diverse hogescholen over impact maken. En hoe je daar dan, hoe je maatschappelijke winst kunt creëren. En ik maak eigenlijk elke keer weer mee als ik een nieuwe klas krijg. Dat die kids op het moment dat je ze vraagt, jongens, waar willen jullie je druk over maken? Dat ze beginnen over klimaat en over plastic. Want dat zijn namelijk de twee problemen die ze op het journaal het meest voorbij zien komen. En als je dan een paar weken met ze aan de slag gaat en je probeert oefeningen te doen waardoor ze meer naar hun eigen situatie gaan kijken. En bijvoorbeeld over hun eigen verleden vraagt of vraagt van waar lig je nou echt wakker van. Dan zie je dat vervolgens in een klas van 35 of een groep van 35 kids er minstens 30 zijn die een ander onderwerp kiezen in plaats van die twee waar ze mee zijn begonnen.
Ja.
He, dus het is echt de moeite waard om die reis te maken en te zeggen van ja, maar wat komt er nou, wat valt mij nou op? Want wat je terecht zegt, ook jij, bewust en onbewust, word jij zelf getriggerd door bepaalde problemen.
Ja.
We worden, thank God, niet door alles wat om ons heen gebeurt getriggerd, want dat zou ondraaglijk zijn. Maar er zijn bepaalde dingen die bij jou binnenkomen, die komen niet zomaar bij jou binnen.
Ja, en misschien kunnen we daar de luisteraar wat concrete tips voor geven. Want dat is dus een tocht, hè, noem je zelf. Dat is een reis.
Tocht, ja.
En het laatste wat we natuurlijk willen is dat deze podcast juist het effect heeft dat mensen denken, oh shit, ik moet dus wereldproblemen oplossen.
Nee,
anders was ik niet goed genoeg.
En
dus om het toch even dan wat kleiner te maken bij jezelf.
Ja.
Wat voor concrete adviezen kan je mensen geven voor die reis? Ja, het is toch een soort van innerlijke reis om erachter te komen. Wat is mijn pijn waaruit mijn vorm van altruïsme of betekenisvol leven kan voortvloeien.
Ja, dus er zijn eigenlijk drie dingen die belangrijk zijn.
Ja.
Hè? Dus
mooi, ik hou van lijstjes.
Hè, dus de eerste, wat we net zeiden, is ga eens eerst eens bij jezelf na van wat komt er bij mij binnen? Hè? Dus wat zie ik om mij heen wat echt binnenkomt? En dat is iets anders dan wat zie ik veel op het journaal binnenkomen. Hè? Maar wat komt nou echt binnen? Dus waar blijf ik nou, bij welk bericht, nieuwsbericht, blijf ik nou even stilstaan? Waar slaap ik nou s'nachts slecht van? Of waar word ik nou echt boos om? Dus met andere woorden, wat triggert een heftige emotie?
Ja.
Dat is altijd een eerste beginpunt.
Ja.
En dat vaak levert dat al meer inzicht op in, oh, hey, interessant. Ik dacht dat klimaat, maar ik val me nu op dat als ik iedere keer als ik over de voedselbank hoor, dat ik dan geëmotioneerd raak. Dan zit daar meer energie waar je iets mee kunt dan dat grote probleem van klimaat. Het tweede punt is wat we net zeiden, is ga eens naar je eigen verleden kijken. En ga eens kijken wat er nou van al die problemen die er in de wereld zijn, nou eens bij jou dichtbij is gekomen. Dus heb je zelf dingen meegemaakt? Heb je dingen meegemaakt in je vriendenkring? Heb je dingen meegemaakt in je familie? Heb je dingen meegemaakt op je levensreis? Waardoor bepaalde problemen niet meer alleen maar problemen waren, maar ze werden jouw probleem.
Ja.
Je hebt ze aan kunnen raken. Je hebt eigenlijk voorbij het oordeel kunnen oordelen, om het maar even zo te zeggen. En dan de derde component, en die is ook heel belangrijk en bepalend voor iets mee te doen, is waar heb jij nou echt invloed op?
Ja.
Want als we het oude frame pakken van succesdenken, dan betekent dat dus dat alles groots en beslepend moet zijn. En dat is gods onmogelijk. Want we zijn allemaal gewone stervelingen en we hebben niet allemaal een enorme macht en kracht in ons leven. Dus wat heel belangrijk is, is dat je ook gaat bepalen van wat, ik noem dat de scope of influence. Wat is nou je scope of influence? En je kunt je scope of influence zelf beïnvloeden. Ik bedoel, jij maakt nu met deze podcast, heb jij je scope of influence gigantisch vergroot ten opzichte van waar jij vandaan kwam voordat je het maakte. Ja. Om de dood te vader gereden dat een podcast bereikt heel veel mensen.
Ja.
En met dat bereik kun je dingen doen.
Ja.
Maar dat kunnen we allemaal. Maar wat belangrijk is dus als jij in een straat woont en naast jou woont een eenzaam vrouwtje, dat het 1000 maal meer impactvol is om je te ontfermen over die ene mevrouw. Om ervoor te zorgen dat zij niet meer eenzaam is. En als jij een kop soep maakt, om ervoor te zorgen dat je een beetje extra maakt voor die mevrouw. Als dat je €50 of €100 overmaakt naar een of andere NGO die dan met jouw geld iets doet waar je nooit wat van ziet in een land waar je nog nooit bent gekomen. Die knop moet je echt om gaan zetten. Dus influence is wat mij betreft iets waar jij zelf tastbaar het verschil kunt maken.
Ja.
En alles waar jij niet tastbaar en direct zelf het verschil van mee kunt maken, is dus eigenlijk gewoon geen onderdeel van het domein waar je echt impact op kunt maken. En vind ik dus per definitie iets wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Want dan wordt het eigenlijk gewoon niet veel anders en niet veel meer dan wat je nu eigenlijk al doet onder de noemer. Goede doelen steunen of zo. Ja, weet je, beetje dat domein.
En als mensen deze 3 stappen volgen en er komen interessante inzichten uit, dan is het denk ik niet per se het advies om dan je leven helemaal om te gooien. Hè? Want je bent nu misschien accountant of whatever je beroep is.
Ja.
Kijk, jij hebt je leven wel helemaal omgegooid. Gaan we het zo denk ik ook nog even over hebben. Maar wat kun je dan vervolgens met deze informatie als je deze 3 stappen volgt? Want misschien denk je, ik merk dat mijn huidige beroep niet 100% bij mij dat gevoel triggert. Maar goed, ik vind het ook wel oké om dit werk te blijven doen. Ik zit ook niet op te wachten om nou mijn hele leven om te gooien, weet je wel?
Dus kijk, elk bedrijf, elk mens kan van betekenis zijn. Daar hoef je eigenlijk in principe niets bijzonders voor te doen, behalve de keuze te maken dat je een deel van je tijd en een deel van je leven daarop gaat invullen.
Ja.
En daarop invullen bedoel ik op altruïstisch gedrag.
Hè? Ja.
Dus dat je niet alles doet vanuit eigen belang, maar vanuit algemeen belang. En dat betekent dus dat elk bedrijf, elke onderneming in elk denkbare markt kan van betekenis zijn.
Ja.
En je kunt een bedrijf creëren wat 100% van betekenis is, doordat je je hele bedrijfsvoering gericht maakt op het nastreven van een bepaald maatschappelijk doel.
Ja.
Dat zie je bij bedrijven als Tony's Chocolonely of de vegetarische slager, die helemaal gedreven worden door dat maatschappelijke ideaal. Maar ook als je een groenteboer bent op de hoek, kun je je bedrijf aanwenden of je bedrijfspand om van betekenis te zijn. Want van betekenis zijn is niet anders, vind ik, of impact maken is niks anders dan denken in maatschappelijke winst. Dus wat we ondernemers leren op dit moment bij veel economische opleidingen, commerciële economische opleidingen, is monetaire winst te maken. Dus je leert als je een bedrijf begint hoe je winst maakt.
Ja.
En wat we ze eigenlijk, vind ik, ondernemers en ondernemers in de dop, aspirant ondernemers moeten leren, is dat ze ook gaan nadenken over maatschappelijke winst. Dus dat een bedrijf meer is dan een vehikel om geld te verdienen, maar dat een bedrijf dus ook een vehikel is om bijvoorbeeld geluk te verspreiden, om maatschappelijk welzijn te vergroten door op allerlei verschillende manieren een actieve bijdrage te leveren aan een blijvende, beklijvende maatschappelijke verbetering. Want dat is de definitie van maatschappelijke winst. Nee, dus dat je als ondernemer, als mens, iets doet waardoor de situatie iets beter is geworden dan dat die daarvoor was.
Ja.
Als jij naast die mevrouw woont en jij ziet haar eenzaamheid En jij beantwoordt dat door je best te doen om die eenzaamheid weg te nemen. En bijvoorbeeld met het maken van een kop soep op zaterdag. Dan heb jij een blijvend, beklijvend, positief verschil gemaakt.
Ja.
En voor die vrouw verandert alles.
Ja.
En dat vind ik de manier waarop je moet gaan kijken. En je hoeft helemaal geen bijzonder mens te zijn om die buurvrouw te zien. Je hoeft je leven helemaal niet helemaal om te gooien om de situatie van een medemens te zien. Dat kun je wel doen. Je kunt wel een bedrijf beginnen wat als doel heeft om eenzaamheid te beëindigen. Nou prima, moet je vooral doen. Maar ook als je gewoon, weet ik veel, accountant bent en je weet dat er iemand naast je woont die eenzaam is, dan ben jij prima in staat om naast je werk dat verschil te gaan maken of met je werk.
Ja, en laten we zo meteen inzoomen op de betekenis-economie, wat je beeld erbij is en wat je als ondernemer, als bedrijf of gewoon als persoon daaraan kunt doen. Maar laten we eens beginnen bij jouw inspiratiebronnen. Want je hebt 5 boeken geschreven, met de 6e ben je bezig.
Ja.
Dus die kennis en inspiratie moet ook ergens vandaan komen. Die komt denk ik deels uit bepaalde andere personen, boeken, filosofieën, theorieën, maar ook deels uit je eigen leven. Laten we daar eens mee beginnen. Want jij belandde in een burn-out in 2006?
2005, 2006, ja.
En je merkte dat je nogal ver verwijderd was geraakt van jouw idealistische zelf.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen? Hoe die periode was? Hoe je toen daarna je leven hebt omgegooid eigenlijk?
Ja. Ja, dus ik heb een hele maatschappelijk geëngageerde opvoeding gehad. En dat kwam eigenlijk vooral door mijn opa. Ik heb een hele bijzondere opa gehad. Een havenarbeider uit Muiden. En socialist. Heel erg maatschappelijk geëngageerd. En mijn opa en ik hadden altijd een idealistisch en inhoudelijk lijntje met elkaar. Dus zolang ik mij kan herinneren, zo jong als ik was, had ik gesprekken met mijn opa over mensen die het minder goed hadden, hoe je daaraan kan bijdragen, zorg dragen voor elkaar. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ik ben ook door mijn opa geïnspireerd politicologie gaan studeren. En ergens op dat pad kwam de reclamewereld op mijn pad. Ik schreef een scriptie over hoe hiphop van een zwarte subcultuur verandert in hip-pop, witte massacultuur.
Mm-hmm.
En ik ergerde me eigenlijk heel erg aan de rol die reclamemakers daarin speelden. Die dan het culturele erfgoed van de hiphop plakten op producten om die dan vervolgens te verkopen aan witte mensen. En toen zei iemand, dan moet je eens een keer gaan praten met deze reclame-goeroe. En die kan je daar van alles over vertellen. Dus ik ging er eigenlijk heen met een enorme bak vooroordelen. En dat bleek een ontzettende aardige man te zijn. En die bood me ook nog eens een keer na dat gesprek een baan aan. Dus zo ben ik eigenlijk volstrekt onverwacht, nog terwijl ik studeerde zelfs, terechtgekomen bij een reclamebureau. En dat bleek ook nog eens een keer een heel bijzonder reclamebureau te zijn. FAV BBDO. Heel, heel groot reclamebureau die in die tijd. Heel succesvol. Werd het ministerie van communicatie genoemd. Daar ben ik aan de slag gegaan. En daar bleek ik geheel zonder dat ik daar ooit één dag op had gerekend, heel veel plezier te ontlenen aan mijn werk. En ik bleek er ook nog eens een keer heel erg goed in te zijn. En wat betekende dat? Dat betekende dat ik onwijs goed was in mensen eigenlijk troep verkopen waar ze niet op zaten te wachten. Ja. Want dat is wat reclame feitelijk gezien voor een belangrijk gedeelte in ieder geval doet. Nou, ik ben na 7 jaar FNV BBDO ben ik een eigen bedrijf begonnen. Beyond the Line, wat zich bezig hield met merkactivatie. Wat weer een sub-onderdeel was van de reclamewereld. Een vorm van reclame. Ja. En daarna werd ik strategy director bij TBWA. Nog een zo'n grote reclamereus. En toen merkte ik eigenlijk voor de eerste keer dat er dingetjes in mijn doen en laten slopen die ik niet zo goed kon plaatsen. Dus ik merkte, ik was eigenlijk al zo depressief als een bos uien. Alleen ik had het niet door. Dus ik was ontevreden over de dingen die ik deed. Het lukte ook niet meer zo goed. Dus waar ik dingen die ik voorheen heel goed deed, werden sessies. En eigenlijk, toen het te laat was, kwam ik tot de conclusie dat ik totaal niet achter de dingen meer stond die ik, die ik deed. Ja. Ja. Dus ik was eigenlijk mijn hele idealistische zelf helemaal kwijt geraakt. En tegelijkertijd ook weer niet, want die bewaarde ik eigenlijk voor de avonduren. Dus ik ben rond mijn 21ste heb ik het boeddhisme ontdekt. En ik was dus boeddhist in die tijd dat ik bij in de reclamewereld werkte. En het boeddhisme gaat heel erg uit van je persoonlijke aansprakelijkheid en het nastreven van welzijn voor alle levende wezens. En ik voelde mezelf 's avonds op het kussen een hele devote boeddhist. Maar ik was gewoon een marketing lul by day. Ik deed precies wat iedereen deed. En het was zonder er al te veel tijd en aandacht aan te besteden. Gewoon doen wat die klanten je vroegen. En wat die klanten vroegen was om een product waar eigenlijk niemand op zat te wachten. Om het toch te verkopen met een of ander lulverhaal. En in 2005 ging dat eigenlijk helemaal verkeerd. Dus ik merkte, en dat was eigenlijk letterlijk wat er op een dag gebeurde. Dat wat ik daarvoor altijd deed met veel gemak. Namelijk het schrijven van een positionering. Dat lukte niet meer, dus ik kwam er niet meer uit. En toen ontdekte ik eigenlijk heel snel daarna dat ik gewoon hartstikke overspannen was. Dus ik moest daar hard werken. En ik vond het helemaal niet meer leuk wat ik deed. En dan gaat het heel snel. En toen hebben mijn vrouw en ik achteraf gezien toch wel een hele stoere beslissing genomen. Zo heb ik dat toen niet ervaren hoor, maar dat is het toch wel geweest toen. Is dat te zeggen, weet je wat wij doen? We gooien ons leven gewoon om. We grijpen dit aan als een kans om ons leven helemaal anders in te gaan vullen. Dus we hebben ons huis in Heemstede verkocht. En we zijn eigenlijk op de Bonnefoy met elkaar en met onze kinderen naar Drenthe verhuisd. Om ons leven op een hele andere manier in te gaan vullen. Ik had geen werk toen. Ik was nog herstellende van de burn-out. Maar ergens voelde ik een soort diep vertrouwen.
Ja.
Van als ik nou echt ga leven op basis van die spark in mij, dat engagement, dan komt het wel goed. En dat ben ik gaan doen. Dus ik heb mijn bedrijf Karmanomics genoemd. Want ik dacht van ik wil eigenlijk voor mezelf een soort bordje voor op de deur hebben. Wat eigenlijk als een soort van moreel baken gaat fungeren. Dus ik wil eigenlijk elke keer als ik een mailtje stuur of ontvang, wil ik eigenlijk geconfronteerd worden met mijn eigen ethiek. Want ik was mijn ethiek zo kwijt geraakt in die tijd in die reclamewereld. Ik was zo niet meer degene die ik daarvoor eigenlijk altijd was. Heel erg gedreven om maatschappelijk betrokken te zijn en bewust. Dat ik dacht van als ik mijn naam een bedrijfje naar Karmanomics noemde, word ik eigenlijk altijd geconfronteerd met die boeddhistische grondbeginselen van compassie en liefdevolle vriendelijkheid en generositeit, waar ik heel erg nadrukkelijk naar wilde leven. En ik dacht, ik kan natuurlijk nooit een mailtje meer sturen of ontvangen met een project wat niet klopt. En trouwens, die bedrijven waar ik daarvoor werkte, die wilden natuurlijk ook helemaal nooit met een bedrijf te maken hebben wat Karmanomics heeft. Want dat moet wel een enorme zweverige bende zijn. Ja. En toen ben ik eigenlijk begonnen om te kijken op basis van die boeddhistische beginselen van hoe zou business nou bij kunnen dragen aan een betere wereld? Ja, dus waarom zouden we ons in business in godsnaam nou bezighouden met de markt? Waarom gaan we ons niet richten op de maatschappij? Dus waarom gaan bedrijven niet alleen maar bezig zijn met geld verdienen, maar ook met geluk verspreiden onder medewerkers en in de gemeenschappen waarin ze zijn geworteld? En waarom vinden we het normaal dat ondernemers om het zakelijke resultaat te verhogen, dingen mogen doen ten opzichte van de planeet en mensen die eigenlijk niet door de beugel kunnen, maar die goed zijn voor het zakelijke resultaat? What the fuck? En dat is eigenlijk de basis geworden van het hele betekenis-economie gedachtegoed.
Dus eigenlijk een boeddhistische kijk ben jij gaan leggen op het bedrijfsleven.
Ja, mijn eerste drie boeken waren ook echt expliciet boeddhistisch.
Ja.
En die zijn ook uitgekomen bij een boeddhistische uitgever.
Ja.
En pas bij Handboek Betekenis voor Ondernemen, mijn vierde boek, werd ik gevraagd op Business Contact of ik geen seculier boek wilde schrijven. Dus zonder bronvermelding van de Boeddha dit en de Boeddha dat.
Oh ja.
En dat ben ik gaan doen. En wat ik wel heel grappig vind, het boek werd een enorm succes. Ik heb het woord Boeddha niet één keer gebruikt. Maar eigenlijk is het mijn meest boeddhistische boek wat ik ooit heb geschreven.
Handboek voor betekenisvol ondernemen.
Ja, handboek betekenisvol ondernemen.
Ja, gewoon zonder het woordje voor. Dat is handboek betekenisvol ondernemen. Ja. En kun jij dan, voor mensen die misschien niet een heel helder beeld hebben bij wat boeddhisme precies is, kan je dat eens toelichten?
Ja, dat is best een uitdaging.
Of in ieder geval jouw interpretatie van het boeddhisme.
Ja, kijk, er zijn verschillende manieren om de essentie van het boeddhisme te duiden. Er zijn een aantal dingen die je eigenlijk altijd terug hoort als het gaat over boeddhisme. Dus laat ik er dan twee benoemen. Dat zijn vergankelijkheid en interzijn. De vergankelijkheid van dingen is dat eigenlijk niets in het leven bestendig is. Dus alles verandert continu. Dat is eigenlijk de enige constante. Dus het heeft niet zoveel zin om je te hechten aan zekerheden. In de zin van als mijn bijvoorbeeld bedrijfsresultaat koppelen aan jouw gelukzaligheid is een buitengewoon ongezonde combinatie. Ja. Om maar een voorbeeld.
Dus onverstandige.
Dus onthechten is een belangrijk onderdeel van het boeddhisme. Okay. Omdat dat inspeelt op het feit dat de dingen vergankelijk zijn per definitie. Een tweede component die extreem belangrijk is bij boeddhisme, die mij vooral interesseert en inspireert, is interzijn. Wederzijds afhankelijkheid. Dus alles bestaat eigenlijk bij gratie van alles. Karma wordt het ook wel genoemd. Een andere vorm om het woord te duiden. En dat heeft mijn leven enorm veranderd. Dus ik ben ooit naar een boeddhistische lezing geweest, waarbij een boeddhistische leraar een bloem omhoog hield. En die vroeg aan ons wat wij zagen. En iemand zei, ja, dat is een bloem. En hij zei, ja, dat klopt. Maar kijk nog eens. En toen viel het iemand op dat de bloem rood was. En toen zei, ja, dat klopt ook. Maar kijk nog eens. En toen zei iemand, oh, je bedoelt natuurlijk dat het geen bloem is, maar een verzameling van bloemblaadjes, een steeltje en een stampertje in het midden. Dus een bloem bestaat eigenlijk uit onderdelen. Ik zei, ja, dat klopt ook. Maar kijk nog eens, want er is nog meer. En toen zagen we niks meer. En toen zei die leraar van, ja, kun je ook het zaadje zien? Want één ding is zeker, ik heb hier een bloem vast, maar die kan nooit ontstaan zijn zonder zaadje. No seed, no flower.
Yeah.
En hij zegt, kan je ook het water, het regenwater zien in deze bloem? Want één ding is zeker, geen regenwater op dat zaadje, geen bloem. En kun je ook de zon zien? En kun je de aarde zien? En kun je de mineralen zien? En kun je de wind zien die het zaadje heeft verplaatst? En dus je ziet een bloem, maar eigenlijk zie je de manifestatie van alles wat er in het universum is, die ervoor zorgt dat een bloem kan ontstaan. Dus we bestaan bij gratie van het feit dat er dingen ontstaan. En toen ik dat doorzag, toen viel bij mij, nou, dat waren geen kwartjes meer, dat waren riksdaalders. Omdat ik toen besefte dat we denken dat we verantwoordelijk gedrag moeten vertonen ten opzichte van de planeet en andere levende mensen. En dat dat een soort keuze is, een vorm van deugd.
Ja.
Maar het is eigenlijk dat we persoonlijk aansprakelijk zijn. Alles wat wij doen heeft gevolgen. Of we dat nou willen of niet. En of we het nou doorhebben of niet. Het is gewoon zo. En als je dus ziet dat een bloem bestaat bij gratie van het feit dat allerlei factoren samenwerken, dan betekent dus dat al die factoren op zich van cruciaal belang zijn. En dat het dus ook ontzettend belangrijk wordt om die in oogschouw te nemen in je dagelijks handelen. En dat heeft mijn hele kijk ook op business veranderd. Omdat business vaak wordt gezien als iets wat in de markt gebeurt. En in die markt gelden aparte regels. Hè? In de economie, in de manier waarop we kijken naar winst maken. Wat goed is voor een bedrijf, wat goed is voor een land. Bruto binnenlands product. Vinden we allerlei dingen normaal die eigenlijk verschrikkelijk slecht en destructief zijn. En we hebben dat echt tijdenlang de normaalste zaak van de wereld gevonden. En nu we in worden gehaald door klimaatverandering en de ineenstorting van biodiversiteit en allerlei andere problemen, zien we eigenlijk dat die onderdeel zijn van dat zakelijke domein. Je kunt wel allerlei ecologische kosten externaliseren en net doen alsof ze er niet zijn. Maar ze worden wel degelijk gemaakt. Dus er is helemaal geen markt. Er is één aardbol. Dat is één systeem waarin alles met elkaar samenhangt. En het best mogelijke wat wij als levende wezens kunnen doen is zorg dragen voor elkaar. En niet met ons eigen belang bezig zijn, maar proberen om ervoor te zorgen dat het ons allemaal goed gaat. Ja. Want dat is de enige manier waarop wij onszelf uiteindelijk ook in leven kunnen houden.
En ik vind het een prachtig verhaal. Het verhaal van de bloem.
Ja.
En,
zie je het ook of niet?
Nou, daar gaat precies mijn vraag over. Want jij zegt, bij mij viel niet een kwartje, maar een rijksdaalder.
Ja.
En ik denk dat iedereen, inclusief ik, ook wel voelt ongeveer wat je daarmee bedoelt. Ja. Maar misschien is het veel mooier om precies te voelen wat je daarmee bedoelt. Ja. Dus kan je dat, om die bij mij en de luisteraar ook die rijksdaalder te laten vallen, misschien het nog iets meer duiden. Wat maakt het door dit verhaal dat het niveau, ja, hoe begon je dan ineens anders te denken over het leven en over alles?
dit is iets, en dat kan ook iedereen die dit hoort, kan dit oefenen. We zijn gewend om dingen te zien als dingen. Dus we zien een bloem. Ik zie nu een microfoon voor me. Ik zie jou nu voor me als een man van vlees en bloed. Maar ook jij bent ontstaan. Jij bent een aaneenstapeling van processen. Alles wat jij op dit moment bent, is ontstaan.
Ja.
En ook deze microfoon, als je hem uit elkaar zou kunnen halen, en dan heb ik het dus niet over de onderdelen, maar hoe die tot stand is gekomen, dan zie je dat deze hele microfoon een verwoording is van allerlei facetten die samen hebben gewerkt om uiteindelijk deze microfoon te worden, deze vorm.
Ja.
En wat dat je mij dus heeft geleerd, is dat je niet naar de dingen moet kijken, maar naar hun ontstaansgeschiedenis. En als je kijkt naar die ontstaansgeschiedenis, dan ontdek je dus dat alles altijd met alles heeft te maken.
Ja.
Dus ook als je deze microfoon uit elkaar haalt, dan zul je tot de conclusie komen dat de zon, de maanstanden, mineralen, de aarde, alles speelt een rol in deze microfoon. Het is niet een ding wat je even in elkaar zet. Het is een wonder. Omdat er allerlei processen aan de grondslag liggen die onkopieerbaar uniek zijn. En dat heeft mijn kijk veranderd in de zin dat we heel veel dingen als een commodity behandelen. Zo van, ja, dat is beschikbaar. En eigenlijk zijn vergeten wat voor wonderen daar afspelen. Hè? Dus een andere manier om het te bekijken, die ook wel tot de verbeelding spreekt, is er is een Amerikaanse econoom, Greer. En die maakt een onderscheid tussen de primaire, secundaire en tertiaire economie. En wat hij eigenlijk zegt, is de primaire economie is de economie van de biosfeer. Dus de biosfeer, dat zijn alle aardse processen die op de aarde plaatsvinden. Die zorgt ervoor dat er continu elementen, aardse elementen samenwerken en nieuwe dingen maken. Dus als je bijvoorbeeld olie neemt. Olie is ontstaan uit een samenwerking van miljarden jaren organismen die zijn verworden tot een nieuw product. En dat is olie waar we wat mee kunnen. Maar dat is eigenlijk een economisch proces. Want het gaat over het uitwisselen van waarden en daar ontstaat iets nieuws door. En die Greer zegt dan dat de secundaire economie is eigenlijk de mensen-economie. Dus de dingen die wij vervolgens met die grondstoffen doen en daarvan van maken. En de tertiaire economie is dan de financiële economie. Dus dat is de economie waarin waarde vooral wordt gecreëerd door het uitwisselen van financiële diensten. En wat Greer nu zegt, en dat zie je hier in deze filosofie ook terugkomen, is dat het belangrijkste probleem van deze tijd is dat we een systeem zouden moeten hebben waarin die primaire economie, die economie van de biosfeer, de belangrijkste zou moeten zijn, omdat die eigenlijk de grenzen aangeeft van wat wij als mensen daarboven kunnen verwerken. En daar hebben we geld voor nodig. In de huidige situatie is eigenlijk die tertiaire economie, die financiële economie, is de allergrootste economie geworden. Dus er gaat veel meer geld om in de financiële economie dan dat er eigenlijk aan aardse bronnen beschikbaar zijn. En dat creëert een totaal verknipt beeld over onze plek hier op aarde en de manier waarop producten, diensten, bedrijven ontstaan en bestaan.
Ja.
Dus die bloem heeft mij heel erg geleerd om bewustzijn en respect op te brengen voor de ontstaansgeschiedenis van dingen.
En om dit interview rond te maken, want we moeten helaas afronden. Ja. Gezien onze agenda, stel we er echt middenin zitten nu. Maar we begonnen over purpose en we eindigen nu met boeddhisme. En dit prachtige verhaal. Volgens mij hebben deze ook met elkaar te maken. Hè? Dus aan de ene kant zeg je van, hey, alles ontstaat bij de creatie van alles.
Ja.
En we begonnen dit interview met, nou ja, vind een stuk betekenis in jouw leven. Zakelijk en privé. Kan je die twee samenvoegen?
Zeker, zeker. Ja, dus als je, kijk, heel simpel gezegd is dat wij gewend zijn, aangeleerd hebben om te denken in eigen belang. Maar als je gewoon eigenlijk beter kijkt, ontdek je dat er is geen eigen belang. Er is eigenlijk alleen maar algemeen belang. Jij, zoals jij hier zit, jij denkt dat je bestaat als individu, maar je bestaat helemaal niet als individu. Ook jij bent ontstaan. Jij bent een deel je ouders, je bent een deel je grootouders, je bent een deel je leefomgeving, je bent een verzameling van cellen en moleculen en weet ik veel. Je bent één grote samenraapsel van allerlei dingen waarin in wederzijdse afhankelijkheid ben jij ontstaan. En hetzelfde geldt voor mij en hetzelfde geldt voor alles wat om ons heen gebeurt. En die kijk is de enige manier van kijken, naar mijn bescheiden mening, waarop we echt een gezonde samenleving kunnen krijgen. Want het nastreven van eigen belang betekent eigenlijk dat je grenzen gaat creëren die er helemaal niet zijn. En door het creëren van grenzen creëer je dus eigenlijk ook per definitie destructie. He, want mijn eigen belang kan bijna niet anders gaan dan ten koste van jouw eigen belang. Ja. En op het moment dat we zeggen van ja, maar het gaat niet over ons eigen belang, maar wat hebben wij nou met elkaar gemeen? Hoe kunnen we elkaar helpen en zorgen? Ja, dan ga je heel ander gedrag vertonen. Dus als je gaat kijken naar hoe toxisch eigenlijk de situatie is waarin we nu leven. Hè, met economieën die elkaar bestrijden. Landen die elkaar bestrijden. Het feit dat we bruto binnenlands product meten. Wat niets anders is dan... En jij en ik bestaan op dit moment eigenlijk alleen maar als rondlopende portemonnees. Hè? Dus op het moment dat wij geld uitgeven of er komt geld in onze portemonnee binnen, dan zegt op dit moment de overheid, hey Thijs, je bestaat. Dat is wat we meten. Dat is natuurlijk een bizar idee. Jij bent als mens zoveel meer dan alleen maar je portemonnee. En omdat we dat niet meten, bestaat het niet. En dan kom je dus uit bij eigenlijk een hele gekunstelde samenleving die draait om eigen belang, wat eigenlijk gewoon onnatuurlijk en tegennatuurlijk is.
En om dit dan concreet te maken voor de luisteraar, kun je gekoppeld aan deze visie van hey, alles ontstaat bij de gratie van alles, we ontstaan allemaal door wederzijdse afhankelijkheid. Ja. He, dus je daagt eigenlijk de luisteraar uit om zo eens te gaan denken over het leven. En kun je daar één concrete opdracht aan koppelen om het echt ook uitvoerbaar te maken?
Ja, dus even, en dan spreek ik even mensen aan op hun hoedanigheid als ondernemer of als manager. Even om het eenvoudig. Hè? Dus het maakt niet uit of je dat bent, maar het helpt even om
helemaal goed.
Hè? Dus voor mij, als ik betekeniseconomie macro-economisch bekijk, dan is het wat mij betreft een systeem waarin we niet alleen maar kijken naar de welvaart in het land, maar naar de combinatie van welvaart, welzijn en welbevinden. In onze huidige situatie kijken we eigenlijk alleen maar naar de gesteldheid van ons land en dus ook naar de wereld aan de hand van de welvaartcomponent. Dat is ook logisch, want ons huidige systeem is gebaseerd op kapitalistische grondgedachten. Adam Smith en Adam Smith, onzichtbare hand, zegt dat het de welvaart van enkelen goed is voor het welzijn van allen.
Ja.
Dus het streven van welvaart van enkelen resulteert in welzijn voor anderen. Nou, we hebben in deze tijd leren we dat dat eigenlijk een achterhaalde gedachte is. Want we hebben te maken met een enorme welvaartsgroei in de wereld. Maar we hebben tegelijkertijd te maken juist met een daling van welzijn. Namelijk de kwaliteit van onze leefomgeving. We hebben te maken met ecologische rampen die zich aan het voltrekken zijn. En we hebben te maken met een bizarre sociale problematiek. Er zijn op dit moment 6 mensen in de wereld die net zoveel geld bij elkaar hebben, miljardairs, dan de helft van de wereldbevolking samen. Dus net iets meer als 1 hand, net zoveel waarde vertegenwoordigen, bezit vertegenwoordigen dan de helft van de wereldbevolking samen. Dat is volstrekt uit het lood. Niet onbelangrijk, welbevinden, onze persoonlijke waarde, staat ook onder druk. Want het is geen toeval dat mensen op dit moment enorm te lijden hebben aan depressies en welbevinden en ongelukkig zijn. Terwijl we in een land wonen, in een situatie wonen waarin het ons beter gaat dan ooit. Dus we komen eigenlijk tot de conclusie dat welvaart, welzijn en welbevinden, zakelijke waarde, welvaart, maatschappelijke waarde, welzijn en persoonlijke waarde, welbevinden, niet één en dezelfde zijn, maar 3 communicerende vaten. Dus als wij heel veel aandacht besteden aan welvaart, dan gaat de kolom van welvaart omhoog. En dat betekent dus per definitie dat de kolommen van welzijn en welbevinden in worden gedrukt. Dus die 3 hebben met elkaar te maken. En waar gaan we naartoe? We gaan toe naar een situatie waarin welvaart, welzijn en welbevinden, dus jouw persoonlijke waarde die je nastreeft met welbevinden, de maatschappelijke waarde, de kwaliteit van je leefomgeving die we nastreven in de vorm van welzijn en de zakelijke of economische waarde van welvaart, dat die in een gelijkwaardige relatie met elkaar komen. Hoe gebalanceerder, hoe beter. En de manier waarop je dat kan doen is als je nou in je bedrijf gaat kijken naar die 3 W's en ze volstrekt openlijk en duidelijk probeert te manifesteren. Dus iedere ondernemer, manager zal herkennen dat een bedrijf heeft een zakelijke realiteit. Omzet, winst, balans.
Ja, de welvaart.
Welvaart, kennen we allemaal.
Ja.
Maar er is om die welvaart heen ligt er een persoonlijke cirkel met persoonlijke waarden. Dus werk is ook een bedrijf, een organisatie, is ook een uitstekende kans om bij te dragen aan welbevinden van mensen. Werkgeluk. Dus je ziet dat ook steeds meer bedrijven er van alles aan gaan doen om mensen te helpen zich door middel van werk gelukkiger te voelen.
Ja.
En een bedrijf heeft allerlei mogelijkheden om dat ook aan te gaan bieden. Want een bedrijf staat voor persoonlijke ontwikkeling, staat voor relatie, staat voor plezier, staat voor identiteit. Ja. Allemaal componenten die belangrijk zijn. Ja. En als derde heb je nog een schil om welbevinden. En dat is de cirkel van welzijn. Want elk bedrijf bestaat bij gratie van een actieve interactie met zijn omgeving. Dus elk bedrijf is onderdeel van de maatschappij. En elk bedrijf kan dus ook een positieve invloed uitoefenen op de leefomgeving. Dus elk bedrijf kan zich bezighouden met dingen als biodiversiteit, wereldvrede, noem het maar op. Nou, en de kunst is om niet alleen maar naar je bedrijf te kijken als een entiteit waar je geld mee verdient en een balans waarop alleen maar kosten en baten staan, maar te streven naar een integrale, holistische balans waarin je welbevinden, welzijn en welvaart van je organisatie in kaart brengt. Dus dat je ook gaat kijken naar het werkgeluk van je werknemers en alle stakeholders die bij je bedrijf zijn betrokken, en ook naar de welzijn. En dat je op al die drie parameters winst probeert te maken. Dus niet dat je winst maakt en dan probeert die andere twee op een zo verantwoordelijke wijze, mogelijke wijze te doen door de schade te minimaliseren. Nee, het betekent dat je ook echt gaat proberen om je mensen gelukkiger te maken dan dat ze al waren.
Ja.
En het gaat er ook om dat je meer welzijn probeert te creëren in je gemeenschap dan voordat je met je bedrijf was.
Ja.
Nou, dat is iets, daar kan iedereen mee aan de slag.
Ik zie het als misschien wel de nieuwe People Planet Profit.
Ja, de drie W's in de plaats van de drie P's.
Van Kees Klomp, dames en heren. Dus voor je bedrijf, breng eens op een blanco A4'tje in, als je dan toch die hei op gaat met die flip over.
Wat is je welvaartssituatie? Wat is je welzijnssituatie? En wat is welbevinden?
Ja.
En hoe kan jij ervoor zorgen, middels je werk en je organisatie, dat je in alle drie zwarte cijfers gaat laten zien?
Ja, en hoe communiceer je met elkaar?
En
dit kun je natuurlijk ook voor je persoonlijke leven doen. Dan kun je welvaart zien als je eigen geluk.
Precies.
Welbevinden als hoe erg investeer jij in het geluk van de mensen in je omgeving.
Ja.
En welzijn als hoe erg investeer jij in maatschappelijke dingen.
Ja, precies, ja.
Thanks, Kees.
Heel graag.
Box.
Gaan. Box.
Bam.
100% Thijs. Ja, dank je wel, Kees, voor dit interview. Wil je nu meer weten over Kees? Check dan vooral één van zijn boeken op bol.com. Zijn naam is Kees Klomp, twee keer met de K. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt door dit interview. Wellicht ga ik je binnenkort zien in het Beatrix Theater. Dat komt nu heel erg snel dichtbij, dus dat wordt super spannend. En anders check mij vooral op Instagram. Thijs Lindhout heet ik daar gewoon. Daar blijf je altijd op de hoogte van updates. En sowieso ontvang je bijna elke dag wel een stukje inspiratie en humor gewoon op je telefoon. Dus ik zou het heel tof vinden als we daar verder gaan connecten. Check Thijs Lindhout op Instagram. En dan zie ik je daar. En anders gewoon tot volgende week. Leef intens.